In deze podcastserie gaan we in op wat boeren nu kunnen doen om met de toenemende weersextremen om te gaan. Mijn naam is Linda Snippe, onderzoeker bij Hogeschool in Holland. En ik ga in gesprek met onderzoekers en experts met zowel specialistische kennis als praktijkervaring en neem je mee in thema's als waterbeschikbaarheid, ondernemerschap, verzilting en risicomanagement. Daarvoor werken we samen met onderzoekers en studenten van de Groene Hogescholen, Eres, Hals Green Academy, In Holland en Van Hal Larenstein. En ook adviesbureau Delphi, in het project van crisismanagement naar risicomanagement. Onze krachten hebben we gebundeld om de agrarische sector te ondersteunen in het navigeren door de uitdagingen die voortkomen uit de steeds veranderende weersomstandigheden. Deze podcasts bieden niet alleen nieuwe inzichten, maar geven ook concrete handvatten voor de agrariërs van vandaag en morgen.
Dat is de klassieke manier om met risico's om te gaan, omdat het allerslechtste scenario zich zelden op alle risico's tegelijk zal voordoen. Dus risicospreiding, dat is al heel lang in ons vak het motto als het gaat om investeren.
In deze aflevering gaan we het hebben over ondernemerschap. Met welke risico's krijgen agrarische ondernemers te maken? En wat betekent dat voor het perspectief op innovatie? Een maatregel of innovatie, hoe klein ook, kan een ondernemer al beschermen tegen schade in de toekomst. Ik zit hier aan tafel met Pieter. Pieter, wil jij je voorstellen?
Ja, ik ben Pieter Jansen, hoogleraar controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het wetenschappelijk bureau van Flint Adviseurs en Accountants. Flint is de grootste accountants- en adviesorganisatie voor boeren in Nederland. En ook daarom ben ik bij dit onderzoek betrokken.
Dankjewel. Ik ben Linda Snippe en ik werk als onderzoeker bij Hogeschool in Holland. In de onderzoeksprojecten waaraan ik verbonden ben, werk ik graag samen met mensen die anders denken dan ik en mooie gezamenlijke resultaten willen behalen. Nou, we hebben allebei een duidelijke link met de agrarische sector. Jij natuurlijk al vanuit Flint, wat je net vertelde. Ik ben in een tweejarig onderzoek betrokken in de agrarische sector. Nou, daarvoor hebben we ook heel veel boeren geïnterviewd. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar eerst een vraag aan jou, Pieter. Want onlangs was er in het nieuws dat zowel het aantal als ook de omvang van de verstrekte kredieten aan de agrarische sector is afgenomen. Wat betekent dat nou, een afname van verstrekte kredieten voor de agrarische sector?
Dat betekent hier vooral dat ondernemers afwachten voordat ze investeringsbeslissingen nemen.
Waarom doen ze dat?
Nou, ondernemers worden geconfronteerd met nieuwe risico's. Investeren, dat is risico nemen. Dat is niet nieuw. Dat waren ondernemers in de landbouw en in allerlei andere bedrijfstakken al gewend. Maar ondernemers in de agrarische sector, die worden geconfronteerd met een hele reeks aan nieuwe risico's.
Ja, en welke risico's of veranderingen in de omgeving zorgen er dan voor dat zij nou even de investeringen uitstellen en minder kredieten hebben afgesloten?
Ja, dat zijn een paar risico's die met elkaar samenhangen. Om te beginnen is er een weerrisico wat komt door klimaatverandering. Dus droge zomers, hele natte winters en een heel nat najaar. Dat zijn weersomstandigheden die vaker voorkomen en die uitmonden in nieuwe risico's.
Ja, en op zich zijn die risico's misschien nog hetzelfde als vroeger, alleen ze worden steeds extremer. Dus die effecten die nemen heel erg toe.
Ja, en daar komt ook nog bij dat de partijen waar ondernemers, als ze willen investeren, zaken mee moeten doen, dat die ook veranderen in hoe ze omgaan met die risico's.
Ja, en aan wie moet ik dan denken? Bijvoorbeeld partners van die boeren of de banken?
Nou ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat er in de agrarische sector heel veel boosheid en onrust zit die te maken heeft met de opstelling van de overheid. Dus wat gaat de overheid nou doen? Wat zijn de nieuwe regels? En wat is er binnen die regels mogelijk en wat is er onmogelijk? Daar zijn boeren onzeker over. En dat remt hun risico om te investeren.
Ja, er zijn Inderdaad, heel veel veranderingen. En ik kan me ook voorstellen dat boeren dat zo ervaren hebben. Al zegt de overheid vooral steun te willen bieden aan de boeren en niet zozeer beperkingen te willen opwerpen. Maar ja, als we dan terugkomen op waar mensen behoefte aan hebben, voorspelbaarheid, zekerheid, stabiliteit. Ja, dan kan ik wel echt begrijpen dat dat de investeringen uitstelt. Ja, zijn er bepaalde risico's die meer van toepassing zijn op dit moment?
Nou ja, een andere speler die voor boeren heel belangrijk is, dat zijn de banken. Dus boeren zitten ook met de vraag van, wat gaan de banken doen? Want ook voor banken is het moeilijker geworden om met alle veranderingen de risico's die verbonden zijn aan die investeringen te doorgronden. Ook voor hen is het onduidelijk van, wat gaat de overheid doen? En hoe gaan de weersextremen zich verder ontwikkelen? En die banken die hebben ook hun eigen duurzaamheidsbeleid.
Ja.
En dat heeft gevolgen voor ondernemers.
Ja, ik ben wel benieuwd naar wat dat duurzaamheidsbeleid dan is en hoe dat dan invloed heeft op de keuzes die ondernemers maken daarin.
Nou ja, er zijn bijvoorbeeld banken die nu rentekortingen geven aan ondernemers die een transitie naar een meer duurzame werkwijze willen doorlopen. Dus investeringen die gericht zijn op de transitie, de overstap naar een duurzame werkwijze. Daar geven banken rentekortingen op. Dat betekent wat voor die ondernemers.
Zijn ze daar blij mee?
Ik heb het idee dat de meningen daarover heel erg sterk verschillen. En er is nog een hele belangrijke speler voor ondernemers. En dat zijn opvolgers. Dat is de vraag van, is er een volgende generatie in mijn familiebeleid, bedrijf? Zijn er kinderen die het willen overnemen? Of kan ik dit mijn eigen kinderen wel aandoen?
Ja.
Het is zo onzeker geworden in de beleving van heel veel boeren. Nou, dat een belangrijke vraag is.
Ja, nou ja, dat lijkt me essentieel. Want zeker als je investeringen wil gaan doen en daar een lening voor afsluit, wil je wel weten of dat voor 10 jaar is of dat het nog een generatie extra meegaat.
Ja, dat roept wat mij betreft ook de vraag op hoe de boeren kijken naar die risico's. Hoe ervaren de boeren de risico's van klimaatverandering? Want daar heb jij uitvoerig onderzoek naar gedaan.
Ja, dat klopt. Vanuit het project van crisismanagement naar risicomanagement hebben we deze vraag in 2023 onderzocht. Dus vrij recent. Hiervoor zijn meer dan 40 interviews met Nederlandse boeren gehouden. Voornamelijk akkerbouwers. En ook zijn 8 expert interviews gehouden met onderzoekers die dagelijks in contact zijn met boeren en dus ook een goed beeld hebben van de sector. Om eerst heel kort antwoord te geven. Boeren zijn verdeeld over de wijze hoe zij klimaatverandering ervaren. En ook over welke gevolgen dat dan heeft. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Want eigenlijk gaat het er meer om of zij met andere weersomstandigheden te maken hebben. Nou, dat is echt een definitiekwestie. Hè? Klimaatverandering, dat is iets over 30 jaar. En de weersomstandigheden en ook de extremen die daaruit voortkomen. Ja, dat zijn de incidenten, de dingen die we nu op dit moment merken of niet. En de meeste boeren die merken wel dat het weer verandert. Ze noemen dan bijvoorbeeld langere periodes waarin er regen valt en de langere periodes waar geen druppel uit de lucht komt. Verder zijn de verschuivende seizoenen, dus een veel vroeger voorjaar, zaken waar zij mee te maken hebben.
Maar wat zijn dan de risico's? Want als je de veranderingen weet, dan zijn het geen risico's meer.
Ja, alleen deze risico's of weersomstandigheden, die waren al eerder van toepassing. Alleen omdat ze nu extremer worden, passen ze opeens niet meer binnen de dagelijkse werkzaamheden van de ondernemer. Om ook die effecten te kunnen beperken. En afhankelijk van het type bedrijf en de gewassen dat een boer heeft, heeft dat dus een grotere of een kleinere invloed. Bijvoorbeeld een aardappelboer, die wil niet dat zijn land onder water komt te staan. Want dan is de hele oogst mislukt. Ja, dus ik kan me ook wel goed voorstellen dat er ook een aantal boeren zijn die zeggen dat het weer altijd al wisselend was. en dat zij de weersextremen minder ervaren. Maar het gaat er vooral om dat er dan andere maatregelen nodig zijn om die effecten te beperken.
Maar als je nou op het erf rondloopt van de akkerbouw, je hebt veel akkerbouwers gesproken in jouw onderzoek.
Ja, ik ben heel welkom ontvangen op heel veel boerenbedrijven.
Maar als je nou een dag op het erf van een akkerbouwer rondloopt en je mag mee op de trekker, wat zie je dan voor nieuwe risico's? En wat betekent dat in het dagelijks werk van die akkerbouwer?
Ja.
Voor wat die man of vrouw doet?
Ja, de echte agrarische gevolgen, dus bijvoorbeeld een veel vroeger voorjaar waarbij de bloesem van de fruitbomen al open gaat, of een ontzettend lange periode van regen. Nou, dat zorgt ervoor dat trekkers het land niet op kunnen, want dan is het land te nat en met die zware trekker gaat de bodem kapot. Dus dat heeft op lange termijn echt wel grote effecten, dat de kwaliteit van de bodem dus afneemt. Maar ook lange periodes van droogte, dat gewoon de opbrengst enorm afneemt.
Agrariërs, dat zijn meestal langetermijndenkers. En die reputatie hebben ze. Ze kijken met hun familiebedrijf vaak heel lang vooruit. Wat zijn dan nu de perspectieven op innovatie? Zijn ze bereid om te innoveren? Of zijn ze moe geworden door alle onzekerheid en veranderingen?
Ja, hele goede vragen. En ook al wonen wij in een klein landje, kan ik wel zeggen. Nederland is niet zo groot. We hebben toch enorm veel cultuurverschil hierin. En ik heb vooral veel ondernemers gesproken in Dordrecht, de Hoekse Waard, die regio. En eigenlijk vond ik hen heel veranderingsbereid. Zeker als het gaat om het veiligstellen van oogsten, het vooruitkijken, zorgen dat je bedrijf gewoon in de toekomst nog steeds succesvol draait. Mijn collega's binnen dit onderzoek, die hebben ook interviews afgenomen met boeren in midden of noorden van het land. En zij noemden echt de extreme, dus mensen die gewoon hetzelfde willen doen zoals ze dat altijd gedaan hebben. En andere die echt wel bereid zijn om te experimenteren. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, dat boeren die openstaan voor veranderingen, dat wil nog niet zeggen dat die daadwerkelijk in actie komen en ook echt maatregelen anders gaan toepassen.
Waarom niet? Ondernemers, meestal heel daadkrachtig volk.
Zeker, ja. En het zijn niet alleen specialisten, het zijn ook absoluut generalisten, want een boer is vaak ook ondernemer. En het runnen van een bedrijf heeft gewoon heel veel prioriteiten die grotendeels gericht zijn op de dagelijkse gang van zaken en het oplossen van problemen die zich voordoen. Kort door de bocht zou je dat ook wel kunnen opvatten als crisismanagement. Daarentegen vraagt risicomanagement veel meer preventieve acties die ook op de middellange termijn de effecten van risico's kunnen beperken.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, dat is bijvoorbeeld het nadenken over de manier waarop je samenwerkt met afnemers, met leveranciers, met collega-boeren uit de omgeving. Mensen hebben vaak wel goed contact met elkaar, maar als er nieuwe projecten komen, dan staan ze niet heel bewust stil bij de andere belangen die de ander ook kan hebben door het nieuwe project wat voorbij komt. Dat werd ook wel echt als positief nieuw inzicht ervaren om ook eens vanuit een bedrijfskundige bril te kijken. Mm-hmm. En niet alleen naar welk gewas nou het beste past bij welk stuk land in welke periode.
Oké. En bij grote investeringen, er hoort vaak een langetermijnplan bij. Er hoort een idee bij.
Ja.
Het lijkt me waard als een koe dat ondernemers verschillen in hun visie. Maar zijn ze nog in staat om een visie te formuleren? Is dat nog mogelijk te midden van al die onzekerheden en toenemende risico's die we net besproken hebben? Zien ondernemers daar gat in?
dat is ook echt wisselend per ondernemer. En innoveren vinden de meesten belangrijk. Dat gaat vaak ook gepaard met investeren. Al hoeft niet elke innovatie natuurlijk veel geld te kosten. Want er zijn ook diverse maatregelen die weinig geld kosten. Bijvoorbeeld het plaatsen van een zoetwaterstuw. Dan ben je met €500 ben je klaar. Maar je moet wel de moeite nemen om dat aan te leggen. Ja, het is absoluut van belang om meerdere jaren vooruit te kijken. En boeren geven nu aan om investeringen uit te stellen. Omdat ze inderdaad niet goed kunnen inschatten hoe de wet en regelgeving zich gaat ontwikkelen. Ja, of het nog interessant is om het bedrijf op een gegeven moment over te dragen aan de volgende generatie. Nou ja, ook het sentiment vanuit de maatschappij is iets wat veel boeren wel raakt. Mm-hmm. Die willen toch een goed imago houden. Mm-hmm. Wat ik ook heel goed begrijp. Want mm-hmm. je maakt deel uit van de samenleving. En dat heb ik bijvoorbeeld gezien bij een boer in Dordrecht. Die ook aangaf dat hij echt niet alleen de economische waarde belangrijk vindt. Natuurlijk, mm-hmm. je moet genoeg geld verdienen mm-hmm. om je bedrijf te runnen. Mm-hmm. Maar het sociale aspect vond hij minstens zo belangrijk. En ook goed zijn voor de omgeving. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. het aanleggen van bloemenranden om ze perceel, ja, ja. dat fietsers denken. Ja. Wat een mooi bedrijf hebben we hier. Ja. En het is ook positief voor de diversiteit.
Ja.
Een ander voorbeeld, de samenwerking met de gemeente die daar werd opgestart. Ja, en ook iets kunnen betekenen. Dienstbaar zijn aan de stad is wat die boer letterlijk noemde. Nou, en dat vind ik wel een ontzettend mooie drijfveer als je die kunt hebben naast je economische drijfveer.
Ja, dus je ziet wel dat er heel veel motivatie is om te innoveren en te investeren, maar dat het investeringsklimaat mensen stimuleert om afwachtend te zijn.
Nou, vanuit ons vakgebied kunnen we allebei wat meegeven aan boeren. En dat kan misschien klinken als open deur, maar het zijn wel essentiële principes. Wil jij beginnen, Pieter?
Ja, dat wil ik wel. Kijk, de basis, ons vakgebied, is de bedrijfseconomie. Finance and control, of hoe dat op dit moment ook heet. En daarin kijk je ook naar hoe financieren ondernemers hun investeringen. En klassiek in het hele vakgebied en ook stock out is gewoon het thema van risicospreiding. Dus denk na over welke risico's je loopt als ondernemer. Denk na over welke risico's je loopt met het geïnvesteerd vermogen. Maak er wat mij betreft een lijst van en zorg dat je ze spreidt. Ja. Dat is de klassieke manier om met risico's om te gaan, omdat het allerslechtste scenario zich zelden op alle risico's tegelijk zal voordoen. Dus risicospreiding, dat is al heel lang in ons vak het motto als het gaat om investeren.
Dankjewel, mooie tip.
Ja, en hoe is dat voor jou?
Nou, ik vond risicospreiding al een hele mooie die jij noemde, maar dan ga ik nu voor samenwerking. Mijn tip hierin is de bereidheid om kennis te delen met bestaande relaties, maar ook wat verder in je netwerk. Zeker als het gaat om innovatieve zaken. En daarbij ook kijken van wat is nou hetgeen wat de ander drijft, zodat je dat samen kan verkennen en elkaar kan versterken in de roerige tijden. Zullen we daarmee afsluiten?
Ja, graag.
Nou, dankjewel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast over het project van crisismanagement naar risicomanagement. Meer informatie vind je in de omschrijving van deze podcast. Of luister naar de volgende aflevering. Vergeet de podcast niet te volgen via je favoriete podcastkanaal.